Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zingen wij nu met elkander het derde en het vierde vers van Psalm 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren vol spijs ten offer waren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Het zijn de versen 3 en 4 van Psalm 40.
Thank you.
schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het boek van de profeet Jesaja, het 53ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daaraan zingen we Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heer tezamen en noemt die alle bij haar namen. Psalm 147, vers 2, na de belijdenis. En een ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U zal nu worden voorgelezen in Jesaja 53, waar het woord des Heren aldus luidt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als er zelf geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur vindt u, gemeente, in Jesaja 53, vers 9b. Jesaja 53, vers 9b. Deze woorden: en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Hierop en ook nog op andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 15 van de Heidelberger Catechismus en dan vanavond vraag 38. Daar wordt de vraag gesteld: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Trouwe en volzalige God, wij mogen ook vanavond in uw huis bijeen zijn. U hebt ons daartoe de gelegenheid geopend en ook de genegenheid gegeven. En wat wij u nu vragen willen is of u ook bij ons wilt zijn, dat uw naam mocht worden verheerlijkt en zondaren gezaligd. En dan willen wij, o dierbare Heilige Geest, u vragen of u nog de banken en de rijen wilt doorgaan en nog zondaren arresteren op de brede weg die leidt naar het eeuwig verderf. Want wij doen alles om verloren te gaan, zo diep gevallen zijn wij, maar als u gaat werken, dan wordt alles veranderd, alle affecten worden aangedaan, ons gevoelsleven, ons verstand en onze wil. Het gaat overal doorheen. En wat is dat een eeuwig wonder. En wij bidden u, wilt u geven dat er mag zijn de ernst en ook de bewogenheid met al de zielen aan de zorgen toevertrouwd. Het is een voorrecht dat we gevangen zitten onder het net. Maar u weet ook, Heere, uw woord zegt het, dat daarna de scheiding komt van de kwade en de goede vissen. En het is zo nodig dat ons hart wordt geraakt. En wilt u ook uw dienstknecht geven dat hij in de mogendheden van u, de Heere, mag staan op de kansel, wetende dat hij staat op de grens van tijd en eeuwigheid. En dat hij met alle geladenheid en ernst mag prediken de volle raad Gods tot vergeving van zonden, maar ook wanneer wij in onbekeerlijkheid verharden, dat dan het eeuwig verderf ons staat te wachten. Wilt u zo nog bekerend werken en zondaren vernieuwen, maar ook dat uw kinderen maar mogen verdiepen in het werk dat u gewrocht hebt, dat dat versterkt mag worden, dat ze nog weer iets nieuws erbij mogen leren en dat ze al meer mogen gefundeerd worden buiten zichzelf op die steenrots Christus, wiens werk volkomen is. En wilt u daartoe ook leiding geven in de prediking, de belijdenis der kerk die op uw woord gefundeerd is? Ja, dat zo wij hier kennelijk ervaren mogen dat u met ons bent en in ons midden zijt. Wilt u niemand overslaan, ook de luisteraars thuis voor de kerktelefoon willen we voor u neerleggen. Gedenk hen ook bij het ouder worden, wees met weduwen en weduwnaren en wezen, met gehandicapten, met allen die zorg hebben om hun ouders. Dat zijn er ook meerdere in onze gemeente waar ze zien dat het al minder wordt naar het lichaam. We leggen ze neer voor uw genadetroon. U weet wie wij hiermee bedoelen. En wij bidden, wilt u zijn met kinderen wie ouders zijn gescheiden. Wat een leed, wat een verdriet. En wat zien we ook wanneer de normen van uw woord worden losgelaten, waar dat op uitloopt. En wilt u nog geven dat onder land en volk nog een terugkeer tot u en uw dienst mag zijn. We hopen ook deze week de reformatie te herdenken, ook hier op deze plaats. Wilt u ons dan ook een goede avond bereiden, interkerkelijk? Ach, er is maar één koning der kerk. Ach, dat we die allen mochten dienen en vrezen. En dat de schatten van de reformatie voor ons niet als doodkapitaal opgeborgen zijn, maar dat het levende werkelijkheid zou mogen zijn. Wilt u wegnemen wat ons kan hinderen, dat Satan geen afbreuk zal doen? En wilt u geven ook de uitbreiding van het evangelie in het rond der wereld, in Spanje, onder Israël, in België, in Nederland en ook onder de heidenen? Geef dat met de volle zegen van het evangelie gearbeid mag worden, allen die u afgezonderd en uitgezonden hebt. En wij denken aan de armen in de derde wereld, de overheid, de plaatselijke overheid. Onze geliefde koningin dragen we aan u op en allen die om haar heen zijn. We mogen aan u opdragen de Theologische Hogeschool en ook allerlei andere onderwijsinstellingen. Wij denken aan ouders in de opvoeding van de kinderen. Wilt u de kinderen ook bewaren en bewaken op de gevaarlijke wegen? Gedenken ook op school. Als er zijn die achterkomen, dan kan er ook een kinderleed zijn. Geef dat ze u mogen vrezen en nodig mogen hebben. We mogen aan u opdragen de vervolgde kerk. En geef dat daar standvastigheid mag zijn bij de voortduur, maar ook uitbreiding van uw eeuwig koninkrijk. Wilt u ook de komende week ons gedenken, een goede kerkraadsvergadering geven en voorts alle ambtelijke arbeid die geschiet, wilt u dat achtervolgen met uw rijkmakende zegen om Christus wil. Doe verzoening over alle zonden die uw hoogheid schonden en wilt u ons aanzien in de Zoon van uw welbehagen. Amen. Wij delen u, gemeente, mede de rouwdienst van onze zuster De Wit is donderdagmorgen om 10:30 hier in de kerk. En daarna de begrafenis op Oud-Kralingen. Dinsdagavond vergadert de kerkenraad. U bent in de gelegenheid deze te bezoeken na 8:30. Daar er bij enkele luisteraars voor de kerktelefoon vanmorgen een storing was, heeft de kerkenraad besloten om de preek van vanmorgen op dinsdagavond voor hen uit te zenden. Donderdagavond uiteraard geen preekuitzending in verband met vrijdagavond. Vrijdagavond aanvang 7:30 zal er namelijk hier in de kerk in samenwerking met Rotterdam West een herdenkingsdienst zijn van de kerkhervorming. De sprekers zijn dominee H. Zwijstra, Nederlands hervormd predikant Wouters Woude, die zal spreken over de functie van de wet bij Luther. Daarna zal evangelist Munoz, die dan enkele dagen in ons land is, Munoz uit Madrid, enkele woorden spreken die vertaald zullen worden door ouderling van Holten. Daarna spreekt dominee D. Riedijk, predikant van de gereformeerde gemeente de Moerkapelle, over door het geloof alleen. En wij hopen te spreken over woudezel of lam. De collecte zal dan bestemd zijn voor de SEZ. Een ieder is hartelijk welkom. Volgende week zondag is er 's avonds bediening van de Heilige Doop. De tweede collecte zal dan bestemd zijn voor de Algemene Kostenkerk. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de diakonie. De Heer zegen u, maar ook uw gaven, dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 88 vers 5 en 11. Psalm 88 vers 5 en 11. Na de prediking zingen wij Psalm 22, vers 7. Zij rukken aan met opgesperde mond. Onrecht, dat is er heel veel op de wereld. Dat kunt u meemaken op uw werk. Als het goed is, dan nemen wij het op. Als iemand onrecht wordt aangedaan. Door de algemene genade hebben we allemaal nog een gevoel van rechtvaardigheid. En als het goed is, willen we iedereen eerlijk behandelen. Geen onrecht aandoen. Dat kan een kwestie zijn. Ja, dan moeten we altijd van alle kanten het horen. Hoor en wederhoor. En ben je bevreesd om iemand onrecht aan te doen? Onrecht, ja, dat is ook een krenking en een belediging. Het kan zijn, u wordt ergens van verdacht en beschuldigd ook, en het is helemaal niet waar. Maar vanavond gaat het over het grootste onrecht dat er ooit heeft plaatsgevonden. Op Golgotha. Maar, en dat is het wonder, nu is er vrijspraak door een veroordeelde. Hebt u ooit zoiets gehoord? Dat er vrijspraak is door een veroordeelde. O, mochten u en ik daar iets van beleven, en de luisteraars thuis. Wij denken daarna over de vraag waarom geleden onder Pontius Pilatus. Twee gedachten, wat zien we hier? Een onschuldige wordt veroordeeld en een schuldige, de kerk, wordt vrijgesproken. Waarom geleden onder Pontius Pilatus? We zien dus een onschuldige wordt veroordeeld en de schuldige kerk wordt vrijgesproken. Ja, we hebben gehoord, hij heeft geleden, maar hij heeft ook geleden onder de rechter Pontius Pilatus. En waarom moest dat? En wat betekent dat? Wij moeten bedenken, het Joodse volk had afgedaan. Vernederend, zeer zeker, ze hadden niets meer te zeggen. Dus hun overheid was nu de Romeinse overheid. En hun vertegenwoordiger was Pontius Pilatus. Hij is de vertegenwoordiger van het recht. En nu moeten we bedenken, gemeente, het recht. Ja, dat is ook een deugd van God. De overheid is Gods dienares. En nu betekent Een rechter in Psalm 82 worden de rechters zelfs goden genoemd. Omdat ze eigenlijk spreken in naam van God. De overheid is de dienares van God. En in het recht van God, daar straalt iets uit van de majesteit en de heerlijkheid van God. En hoe was dat bij de Romeinen? Ja, dat waren heidenen. Maar daar had je het jus romana, het Romeinse recht. En door de algemene genade waren ze dan toch erg op recht gesteld. Want eerder zou de wereld in elkaar storten dan dat er onrecht zou gebeuren. Zo hoog stond het Romeinse recht genoteerd. En nu komt de borggemeente voor de rechter van de Romeinen, de wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. Dus daar komt een rechtsgeding. En wat moet nu aan de kerk en de wereld duidelijk zijn? Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Dat Christus onschuldig veroordeeld wordt. Herodes heeft het ook al gezegd. En Pilatus zelf, hij heeft gezegd, ik vind geen schuld in hem. Hij heeft tot 3 keer toe zijn handen gewassen in onschuld. Maar nu is dit geen menselijk spel, dit rechtsgeding, maar dat is Gods raad. Pas op, pas op. Gods raad. En nu wordt hij gekruisigd als een misdadiger. Want misdadigers werden gekruisigd. En hij is met de misdadigers gerekend. En wat is een misdadiger? Een misdadiger is iemand die van de zonde zijn beroep heeft. Dat is wat. Want er is natuurlijk wel een gradueel verschil in het zondigen. We zijn allemaal diep gevallen. Allemaal zijn we zondaren. Maar als we dan uitwendig nog naar het woord proberen te leven, is het nog een zegen, niet zaligmakend, maar het is toch een zegen. En dat kan door de algemene genade. Maar daarnaast zijn er ook altijd misdadigers die overal doorbreken en die zondigen om te zondigen, die zeg ik van de zonde hun beroep hebben gemaakt. En kijk, daar wordt Christus nu op 1 lijn meegesteld. Ze zeggen, kijk, in dat gezelschap hoort hij thuis. Wat een vernedering. Wat een vernedering. Barnabas is losgelaten. Die maakte inderdaad van de zonde een beroep, maar dan hadden ze nog maar liever dat hij vrij uitging. En kijk, nu heeft Pilatus een openbaar getuigenis gegeven van de onschuld van Christus. Hij gaat wel door hoor, want hij is slap en hij heeft zichzelf er niet voor over en hij is bang. Hij is ook nog gewaarschuwd door zijn vrouw. Maar ja, stadhouder, je baantje, kijk, daar doe je wat voor. Hè? Voor je baantje, is het niet? Dus dan ga je toch maar door. Zo deed Pilatus. Maar toen heeft ook nog die hoofdman, toen de Heere Jezus gestorven was, ook nog in het openbaar betuigd, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dus dat is van belang dat iedereen, kerk en wereld, goed duidelijk is dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is. En wat een onrecht heeft de borg hierin geleden. Wat een krenking. En dat was het hele leven van hem, dat hij onrecht leed. En we lezen ook die zodanig een tegenspreken van de zondaren verdragen heeft. En hij werd beschouwd als een vraat en wijnzuiper, een vriend van hoeren en tollenaren. Hij werd overal van beticht en niets was waar, maar nu neemt het een hoogtepunt. Nu wordt hij ter dood veroordeeld en dan ook nog de vloekdood. En dan onder Pontius Pilatus. O, welk een krenking van het recht. Wat heeft de borg zich diep willen vernederen. Onder het onrechtvaardig vonnis heeft hij vrijwillig gebogen. Want we lezen, en hij het hoofd buigende gaf de geest. Toen heeft Christus gebogen voor de Vader, voor het recht van de Vader. Ik zei al, het is geen menselijk spel, maar het is de raad van God. Want de rekening wordt gepresenteerd. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Kijk, dat is de constatering. Dat is er nu gebeurd. Zo'n krenking van het recht. En wat een bukken en buigen daaronder door de borg. Nu, gemeente, dan even een toepassingje zo ertussendoor. Hoe is het met u en mij? Ja, er zijn nogal wel eens conflicten in de familie en onder collega's en noem maar op. We zijn geen engelen. Er kan zomaar wat voorvallen. Maar wij moeten dat oplossen. Dat wil zeggen, kijk, ach, dan om nu bij ons antwoord te blijven, kunnen wij ook onrecht lijden. Dat wil niet zeggen dat wij het verkeerde goed praten. En als u onrecht is aangedaan, dan mag u dat zelfs niet goed praten. Dat is bij Christus ook niet gebeurd, want openlijk moest betuigd worden onschuldig. En als ergens inkomen en we zouden mogen zeggen met een beroep op Gods alwetendheid, de Heere weet dat ik dit of dat niet gedaan heb. Ja, onrecht lijden, onrechtvaardig behandeld worden, ja, dat is een hele zaak. Maar wat is een mens er goed mee als hij het overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt? En dat we een vredestichter mochten zijn. En dat we niet kwaad met kwaad vergelden. Ja, kijk, een dominee kan dat makkelijk preken en de meditatie erover schrijven en kunnen allemaal zo goed zeggen hoe het moet. Maar de praktijk, gemeente, dat is wat anders, begrijpt u? En dan kan ieder met zichzelf beginnen. Maar ik ga een stapje verder. En als u zich uitgeeft voor een geestelijk mens, en u kunt het nooit opbrengen om de minste te zijn, en ik zeg niet dat een mens niet tijdelijk u begrijpt, dat en een mens kan heel van zijn plaats zijn, dat hoort u mij niet zeggen. Maar als er nu in uw leven nooit één greintje is van ootmoed, van de minste te willen zijn, van te bukken en te buigen, nu, ik laat u zelf maar het antwoord geven. Zou u denken dat u dan echt een geestelijk leven kent, dat u der goddelijke natuur deelachtig bent? En wat is het zalig om onrecht te kunnen verdragen? Het valt niet mee, het kan alleen echt door genade. Maar nu onze tweede gedachte, gemeente, nu betekent dit, want het antwoord gaat verder. om ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Dus onze tweede gedachte, dat is dat een schuldige zondaar, dat de kerk vrijgesproken wordt. En dat door het recht heen. En staat er van het strenge oordeel Gods. Ja, ach, ik weet niet, maar daar lees je ook niet zoveel van tegenwoordig, van het strenge oordeel Gods. Het lijkt wel of we daar bovenuit gegroeid zijn. Maar het woord dat is actueel en dat is altijd voor alle tijden. Dus dat houdt in dat wij liggen onder het strenge oordeel Gods. En de toorn van God, wat is dat eigenlijk? Zou u daar een definitie van kunnen geven? Wat de toorn van God is? Nu, weet u wat dat is? Dat is een deugd van God. Wat zegt u? Ja, dat is een deugd van God. Want hij heeft zichzelf lief. En hoe zou je de toorn Gods ook kunnen noemen? Een reactie van heiligheid. Hoort u? Een reactie van heiligheid. De toorn Gods kun je ook noemen een actie van recht. En geen enkele zondaar kan voor God bestaan. Romeinen 3, dat is ons beeld. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Slangenvenijn is onder hun lippen. O, dat beeld van Romeinen 3. Dat is ons beeld. En vandaar dat wij liggen onder het strenge oordeel Gods, onder de toorn van God. En weet u wat nu het wonder is? Dat ze toch vrijgesproken worden. En nu moeten we leren hoe dat kan. Nu, dat is dat Christus veroordeeld is onschuldig. Ja, dat staat ook al in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk. Dan staat er, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat geen onrecht in hem gevonden is. Kijk, daar staat het ook al, bij hem is er geen onrecht gevonden. En wat betekent dat bij de rijken in zijn dood geweest? Wel, kijk, de misdadigers waar hij mee op één lijn gesteld is, als ze dan aan het kruis gestorven waren, dan was daar een aparte begraafplaats voor die misdadigers. Maar daar is de borg niet begraven, naar de raad Gods. Nicodemus, Jozef van Arimathea, die hadden een rots uitgehouwen en een nieuw graf. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat in hem geen onrecht was. Dus toen de dood intrad, toen Christus gestorven was, ja, dan heb je nog de begrafenis, maar zijn vlees heeft geen verderving gezien, maar dat was ook vernedering, de begrafenis. Maar toch kunnen we zeggen dat direct na zijn dood de betaling, verzoening door voldoening, toen kwam er al iets van zijn verheerlijking in dat nieuwe graf. Daar nog nooit iemand in gelegen had, begrijpt u? En de reden staat erbij, omdat in hem geen onrecht was. O, kijk, het recht zal toch triomferen, gemeente. En nu is dat zo ontzaglijk van veel waarde, dat dat gebeurd is op Golgotha, ten onrechte, ter dood veroordeeld, tot de vloekdood. Nu kunnen u en ik zalig worden. Ja, wat de waardij daarvan is, zal ik iets van proberen onder woorden te brengen. Straks, dat geldt ons allemaal, staan we voor de rechterstoel. Niet voor een aardse rechter, maar voor de hemelse rechter. En nu gebeurt mij niets. Ja, maar je ligt toch onder de toorn van God. Mijn vader is toch een Amoriet en mijn moeder is een Hethitische. En mijn beeld staat in Romeinen 3. Ja, maar die rechter, die doet u geen kwaad. Die spreekt u vrij. Vrij. En dan krijgt u genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Die rechter, die hemelse rechter, die doet u niets. Daar hoeft u helemaal niet voor te vrezen. Ja, maar ik ben toch een kind des toorns. Ik ben toch verloren. Inderdaad. Maar nu is er één tussengekomen die heeft gezegd: nu zal ik het voor u overnemen. Nu zal ik ten onrechte in uw plaats verloren gaan. Nu zal ik onder het strenge oordeel van God de Vader de vloekdood sterven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En u leest ditmaal, dan staat er zo treffend dat wij daarin herdenken, dat wij daarin hebben de heerlijke gedachtenis van het lijden en sterven van Christus. Nu, de gedachte aan lijden en sterven is helemaal niet heerlijk, maar van de borg wel, want dat spreekt ons vrij van de toorn van God. Opdat ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Maar ja, nu zijn we er natuurlijk nog niet. Dat begrijpt u. Want nu ga ik een vraag stellen. Denk erom, dat moet u niet naast u neerleggen. Want we gaan op weg naar de rechterstoel. En ik kan zeggen dat de meesten, ja, hem ontmoeten als rechter en verloren gaan. En dan zal dat ook gezegd worden. Niet in hem gelooft. Het bloed van Christus versmaad, onrein geacht. Ja, dan blijft die toren Gods. En dat is eeuwig in de rampzaligheid. En gemeente in de hel, daar is geen algemene genade, daar is geen liefde. Dat is tussen de hellewichten is dus helemaal geen liefde. Men is allemaal tegen elkaar, men vecht tegen God en tegen elkaar. Het is een verloren zaak wat God betreft natuurlijk, maar ze hebben onderling ook helemaal geen, nou ja, laat ik zeggen, geen lotgebondenheid, dat is er wel, maar het is niet verkwikkend. Dat is op aarde nog wel, als u wat hebt en een ander heeft hetzelfde, dan kun je er met elkaar over praten en dan ontmoet je hem graag en dan is er een gevoel van lotgebondenheid en er kan nog een zekere troost in liggen, een verkwikking. Maar dat is in de hel niet, er is helemaal geen verkwikking, wening der tanden, knersing der tanden. Oh, dat zal wat zijn, die toorn Gods. En nu zult u zeggen, dat is toch wel verschrikkelijk wat u nu allemaal zegt. Ja, het zegt het woord en ik moet u eerlijk zeggen dat het gaat door merg en been als je daar diep over nadenkt. Maar we moeten het echt wel doen hoor, we moeten echt maar niet. Kijk, als God u echt bekeert, dan spreekt u dit uit hoor. En als u zegt, oh wat vreselijk en och, dit is een prediking van hel en verdoemenis, zo wordt het dan natuurlijk afgeschilderd en u bent evangelisch en u bent dit en u bent dat, maar u gaat wel, denk ik, vrees ik, voor eeuwig verloren met zo'n godsdienst, met zulke vrome kunsten. Nee, kijk, en als de Heere ons gaat ontdekken, kijk, we krijgen er allemaal mee te doen. Laten we zeggen, de een meer dan de ander, daar is zeker onderscheid in. En dan gaan we dat recht Gods lief krijgen. En dan ga ik indenken, oh, die borg, wat heeft die moeten lijden om mij? Dat is mijn schuld. Dan ga je zeggen, wat ben ik een lelijk mens? Wat ben ik misvormd door duizend zonden? Wat ben ik een onmogelijk mens? Hoe kan de Heere mij nog verdragen? Maar een mens is zo mild voor zichzelf en die zit zich maar te pluimstrijken en die zit zich maar goed te praten. Maar als God werkt, dan gaan we aan zijn kant vallen en val ik er helemaal buiten. En dat is door de liefde Gods, hoor. En dan roep ik door genade om genade. En is dan het evangelie niet ruim, gemeente? Heb u ooit zoiets gehoord dat een ander de plaats inneemt van een veroordeelde en wat hij heeft moeten ondergaan? En dat heeft hij gedaan vrijwillig en gewillig. En kijk, als er nu zijn vanavond of bij de luisteraars thuis die zeggen, oh, ik ben verloren, op weg naar de rechterstoel, verloren. O, hoort u dan dit antwoord van de dierbare borg? O, dan wordt het u gepredikt dat er vrijspraak is voor een schuldig mens die werkelijk schuldenaar is bij God vandaan. Niet een redenering, niet aanpraten en zo. Kijk. En ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Dat is het evangelie der bevrijding. En dan is het zo'n wonder. En dan kan ik er maar van stamelen. En dan is het verkwikkend voor een ander te horen. Daar gaat er ook wat van uit. En dan is die praat, dat spreken, Gode verheerlijkend en zielzaligend. Hoe nodig is het om ons leven daarin naast te leggen en ook eerlijk tegenover onszelf te zijn op weg naar die ontzaglijke eeuwigheid. En Gods kinderen zijn zo bang voor zelfbedrog en daarom brengt het hen voor de Heere. En als u zegt, ik hoor dit wel aan, maar ja, zegt u, het is toch zo onmogelijk, hè? Het is toch zo onmogelijk, inderdaad. Aan mensen zijde, dat moet erbij gezegd worden. Maar ik vraag u, is het voor de Heere onmogelijk om uw harde hart te verbreken? Dus dan weet u wat u te doen staat. Dat u daarmee tot God komt, al is het verstandelijk. En zie, zo zijn er ook die van verre staan, die zeggen, kijk, oh, ik zou zo graag die vrijspraak, oh, wat zou dat groot zijn, de inspraak van de uitspraak van de vrijspraak, oh, dat mijn ziel gered is en dat ik van het strenge oordeel bevrijd word. Kijk, daar maakt de Heere een verloren mens nu zo begeerig naar, zo begeerig naar. En dan geeft de Heere licht en ruimte op zijn tijd. Maar het moet komen tot de verlorenheid dat ik over mag gaan in Christus. En dan kan er gezegd worden, dat gebeurt maar zo weinig mensen, maar is niet noodzakelijk. En de borg die dat allemaal heeft geleden, wordt hij er niet eer mee aangedaan als nu een mens aan de weet komt dat hij Adam is en alleen maar stank om zich heen verspreidt. Want Adam, dat is allemaal dood en verderf. Maar dat ik nu in Christus mag zijn en de geur, de nardesgeur, de liefde, de nardesgeur verspreiden mag, dat opgaat tot de hemel, tot God en ik een verlost mens, een bevrijd mens mag zijn en daaruit zou mogen spreken. Misschien zegt u, ja, hoe ik moet verloren gaan, zegt u, dat weet ik wel, verstaan. verstandelijk, maar de beleving daarvan, ja, de schuld en de wet. En dan moet u maar aan het eind van de dag eens overdenken hoe u die dag is doorgebracht. En uw zonde en vervloeking overdenken. En dat de Heere daarin mee mocht komen. En ook denken, het wordt heel niet beter met me. Ja, dat kun je denken als je pas op de weg bent. En die liefde is uitgestort en je geniet zoveel. Ja, als dat allemaal, dan denk je dat het dat je het aardig redden zult. Maar daar kom je wel achter. Het wordt veel slechter, het wordt veel minder. En als dan de rechterstoel op u aankomt, als u dan 's avonds naar bed gaat en zegt, Heere, als ik nou eens niet meer wakker word, oh, dan lig ik verloren voor eeuwig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En kijk, nu moet ik eerst verloren gaan om behouden te worden. Dat zei Thomas Boston zo kostelijk. Ik zou verloren gegaan zijn als ik niet verloren gegaan was. O, wat een genade door recht, verzoening, door voldoening, vrijgesproken van de toorn Gods, van zijn oordeel. En daar is nu de eeuwigheid voor nodig. Begrijpt u? Maar Gods kinderen hebben er hier ook wat van. Ja, en dan mogen ze wel erop uit zijn om er veel van te hebben, is het niet? Want er is zo'n rijkdom in de borg. Maar kijk, het moet wel zo zijn dat ik de noodzakelijkheid daarvan inzie. De ouden zeiden, Christus wordt mij noodzakelijk gepast en dierbaar. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar door al onze, ja, als we niet verloren zijn en als we nog leunsels en steunsels hebben, ja, dan verbergt dat het borgwerk van Christus, begrijpt u? En kijk, ik zei al, de rechters op aarde, dat worden in Psalm 82 goden genoemd, en die rechters, ja, die stralen eigenlijk als dienares van God iets uit van de majesteit van God, van Gods heerlijkheid en van zijn deugden en van de deugd ook van zijn toorn. En wij vergaan door uw toornengloed en nu is Christus vergaan en de kerk bevrijd. En zo wordt de deugd van het recht niet gekrenkt bij God de Vader, maar verheerlijkt. O, als u zou vragen wat dat is, als je daar iets van beleeft. Ja, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen, gemeente. Want als je het probeert, dan zeg je, ja, het is maar stamelen. Maar de beleving, dat is hemels, dat is zalig. Verblijd in God. En dan moet u wel bedenken dat een kind van God zijn leven lang niet verder komt dan, o God, wees mij de zondaar genadig. Elke dag doen we weer nieuwe schuld, die smet der zonde. En dat is nu ook een vruchtbaar leven. Want kijk, als de door allerlei in onszelf te zoeken en te steunen, komt er een dorheid, hoor, over de ziel. Dat kan ik u verzekeren. Ja, want het moet altijd door het recht en door de armoede en, zoals we vanmorgen gehoord hebben, door de onmogelijkheid van 's mensen zijde heen. En wat is dat nu een evangelie? Nu zie ik u gaan naar de rechterstoel. Ik zie in gedachten een stervende, het lichaam al minder, en naar de rechterstoel. Maar niets te vrezen. De rechter doet u niets. De rechter hebt u geen kwaad van te duchten, want de rechter, dat is uw redder. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Trouwe en genadige God, o, daar kan de duivel niet tussen komen. Wanneer u verlost, dan blijft er geen aanklacht tegen de zonde meer over, want alles is geblust op Golgotha. Wat is het voor ons verborgen? Misschien zijn er onder ons die zeggen, ach, ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik begrijp het niet zo. O, geef hen verlichte ogen des verstands, bekeer hen, leid hen. En dat zo nog daar de praktijk van mocht zijn, van de bevrijdende kracht van het evangelie, vanwege verzoening door voldoening, door recht verdoemd, maar ook door recht verzoend. O dierbare ontfermer, zoudt u uw naam nog verheerlijken willen in het zaligen van zondaren? En wilt u geven dat de duivel geen kansen heeft, dat hij wordt uitgeschakeld en dat ook de zondaar wordt uitgeschakeld, opdat er mag zijn het zien op u? O de ernst van de eeuwigheid is zo ontzaglijk groot. We zijn aarde plus adem, mensen van de dag. O, we hebben het ook weer gezien in dit sterfgeval. Gedenk ons in de rouwdienst donderdagmorgen en wilt u alles nog wel maken. Wilt u ons voorgaan met uw heilicht en geef dat de predicaties in de harten mogen beklijven en dat de overdenking tot zegen mag zijn, dat nog zo kinderen in Sion geboren worden en er mag geleefd worden uit dat wonder van de bevrijdende kracht van de toorn Gods vanwege het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gedenk ons voort de week die voor ons ligt. Bewaar ons voor rampen, voor de zonde bovenal. En wilt u ons zo gedenken in uw trouw en in uw genade in Christus geopenbaard. Heb dank dat uw dienstknecht mocht worden ondersteund. Vergeef het verkeerde in spreken en luisteren om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente Psalm 71, vers 5. Ik was als een wonder in elks ogen, doch gij mijn toevlucht, gij stond mij met sterkte bij. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.